die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkander op Psalm 49 en daarvan het vierde vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd, is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt, de mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Psalm 49, het vierde vers. Naar het woord des Heren dat u zal worden voorgelezen uit de profetieën van Jeremia, het 48ste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. Wij noemden u Jeremia 48, van vers 1 tot en met 13. Waarna wij zingen Psalm 17, het zevende vers, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
De Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Tegen Moab zegt de Heere de Heerscharen, de God Israëls, alzo, wee over Nebo, want ze is verstoord. Kirjathaim is beschaamd, zij is ingenomen, de stad des ogen vertreks is beschaamd en verschrikt. Moabs roem van Esbon is er niet meer. Ze hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende, komt en laat ons eruit roeien, dat ze geen volk meer zij. Ook gij, o Matmen, zult nedergehouden worden, het zwaard zal achter u heen gaan. Er is een stem des gekrijs van Oro Nahim, verstoring en een grote breuk. Moab is verbroken, haar kleine kinderen hebben een gekrijt laten horen. Want in den opgang van Luët zal geween bij geween opgaan. Want in den afgang van Oro Nahim hebben Moab's wederpartijders een jammer geschrei gehoord. Vlucht, red uw lieder ziel en wordt als de heid in de woestijn. Want om uw vertrouwen op uw werken en op uw schatten zult gij ook ingenomen worden. En Kamos alleen en uitgaan in gevangenis. Zijn de priesteren en zijn de vorsten tezamen. Want de verstoorder zal komen over elke stad. Dat niet ene stad zal ontkomen. En het dal zal verderven. En het effenveld verdelg worden, want de Heere heeft het gezegd. Geef Moab vederen, want al vliegende zal zij uitgaan. En haar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelfde wonen. Vervloekt zij die des Heeren werk bedrieglijk doet. Ja, vervloekt zij die zijn zwaard van de bloed onthoudt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en heeft op zijn heffen stilgelegen. En is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren en zijn de vaten ledigen en hun liter flessen in stukken slaan. En Moab zal beschaamd worden wegens Kamos, gelijk als het huis Israël beschaamd is geworden wegens Bethel, hun liter vertrouwen.
Thank you.
Gods ter overdenking voor dit uur vindt opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte van Jeremia 48, daarvan het 11e vers. Jeremia 48 vers 11, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en heeft op zijn heffen stilgelegen. Er is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Zoeken wij met elkander het aangezicht des Heren. Heren, zo komt gij ook aan de avond van deze uwe dag weer tot ons, met de roepstem van uw goddelijk woord en getuigenis. O Heren, wat maakt ge nog een bemoeienissen met ons, terwijl we toch niet anders waardig zijn dan dat ge ons aan onszelf had overgegeven, onze dwaasheid. Heren, dat gij nog zoveel bemoeienissen maakt boven zoveel, dat het ons maar recht verootmoedigen mocht voor uw aangezicht. Dat wij het herkennen mogen, Heere, wat wij waardig zijn en wat wij verdiend hebben, maar wat u ons nogthans wilt schenken en wil laten. Heer, want dan is het nog een voorrecht als we nog gewaarschuwd mogen worden, als we nog gewezen mogen worden op die noodzakelijkheid om aan deze kant van het graf tot u den Heere bekeerd te worden en uit onze valse rust uitgezet te worden, om, o Heere, heilig onrustiglijk gemaakt te worden in ons lot, en alzo met u te doen mogen krijgen met dood en eeuwigheid, Heere, omdat u nog te voet zouden vallen, en u, Heere, nog smeken zouden om genade. Want, o Heere, die genade kan ons alleen redden, die genade kan ons alleen vernieuwen en tot een ware rust brengen, die gij uw volk schenkt, Heere, hier in beginsel en eenmaal volkomen. Heere, die rust is alleen in u. Want eenmaal heeft het Augustinus het gezegd, ons hart kan niet rusten, totdat het rust vindt in u, o God. Want we hebben u verlaten en zal het wel zijn moeten weer tot u, de bron van alle leven, teruggebracht worden. En u hebt daartoe de weg ontsloten in uw lieve zoon, die gij hebt af willen staan, die gij hebt af willen zenden op deze zondige aarde, en die zelf in het oordeel gegaan is, en het oordeel uitgedragen heeft tot eeuwige overwinning, die schuld van uw volk heeft betaald, en de volkomene gerechtigheid heeft aangebracht. En nu komt hij zelf te getuigen, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heren, daarom komt het er maar op aan. En dat is nu de grote belangrijke zaak waarvoor wij geplaatst worden. Of wij de rust nog zullen blijven zoeken in datgene wat geen rust biedt. En of uit onze rust mogen uitgezet worden om te zoeken naar die ware rust. Heren, dat we nog recht vermoeid en beladen mogen worden vanwege onze zonde. Want er is veel vermoeidheid des levens vanwege de gevolgen van de zonde. Maar nu over de zonde zelf komen we ons aan te ontdekken. Omdat we die recht, Heren, leren kennen en onszelf mishagen voor uw aangezicht. En alzo voor u in het stof mogen buigen om nog van u uw wegen te leren. En ook door die geest des geloofs, Heren, tot die ware rust in u en in die edere rust aanbrengen gebracht te mogen worden. Want daar wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Daar zal een volle beek van wellust elke liefde dronken maken. O, dat ge zo uw woord nog dienstbaar mocht stellen. Laat het toch weer zelf mogen gaan met de krachtdadige werking van uw heilige geest. Om al zo onze harten te ontledigen, Heren, en te vervullen met hetgeen wat waarlijk gelukkig en rijk maakt in u den Heren. Want alles wat de wereld biedt, Heren, en alles wat we zelfs als weldaden mogen ontvangen, ach, we zullen het straks moeten loslaten. We zullen het niet kunnen vasthouden. Heren, wil ons daartoe. Maar we arbeiden door uw woord en geest om die eeuwige schatten te zoeken, waar de mot en de roest niet bij kunnen. Wilt u ook versterken wat gij gewrocht hebt, Heren, Er is een volk dat naar die rust snakt. Die rust die alleen in u gevonden wordt. Maar ook in dat heil en in uw dienst en in uw wegen. En er mag het bij aanvang de smaak daarvan proeven. Maar Heer, u weet het. Het is ook telke malen weer nodig. Om bij vernieuwing en al dieper en zichzelf te leren kennen. Maar ook u den Heer. Het is die enige borg en middelaar. En wil geven dat zij ook door dat geloof werkzaam gemaakt mogen worden. Om bij hem te mogen schuilen. Maar ook hem daartoe te mogen leren kennen. Heere, gedenk gij de van verre staande. Al wil u nog moeilijkheden en vragen willen oplossen. Die gij alleen kunt oplossen. Want dat is een volk, Heere, dat zichzelf niet verklaren kan. Oh, en daarom bidden wij van u. Kom gij uzelf dan te openbaren en weg te schenken. En wil gij ook uw volk, Heere, op de verdere levensweg sterken. En wil het nog, Heer, het juk van de kinderbakken afnemen en nog voeder toereiken. Opdat het nog verkwikt, verzadigd en versterkt mag worden op de levensweg. Door de woestijn van dit leven, Heere. Ja, dat gij het ook weer mocht moed geven en kracht. Want hun geeft hij, gij moed en kracht die hopend op hem wachten. En wil gij gedenken ook aan de zieken, Heere. Leggen ze andermaal voor u neer thuis in het ziekenhuis. Maar ook, Heere, in de inrichtingen, de verpleeghuizen. Gekend ze alle, Heere. Ach, wil gij ze bovenal, kon het zijn, een bezoek brengen. Bezoeken met uw heil. Ach, laat dan al die wegen nog dienstbaar gemaakt mogen worden om voor en toebereid te worden voor de eeuwigheid. Dat geldt de zieken, maar dat geldt ook ons nog als gezonden. Dat wil zeggen, zover dat wij nog mogen in en uit gaan. O Heere, gedenk de ouderen van dagen. Wil het aan de avond van hun leven licht doen zijn. Gedenk de weduwen en de wezen, de weduwnaren, de rouwdragenden. Ondersteun ze nog als van onder eeuwige armen. En o Heere, mocht gij ook gedenken aan de arbeid in uw koninkrijk. Wil die arbeid nog rijkelijk bekronen met het krachtdadige werk van uw geest dat zo nodig is in onze verwarde en ernstige tijd. Heere, wil gij uw gaarne getrouwe knechten sterken, ook hem aan deze plaats. O, dat u hem ook, Heere, nu mocht willen bedienen uit uw heiligdom. Hem ook maar vervullen met uw geest en hem doen spreken in betoning van geest en kracht. En zo met de schat van uw woord oude en nieuwe dingen te mogen voorstellen. Maar laat hij zelf daar ook nog iets van mogen proeven en smaken. En dat ge zo verblijden mocht door uw daden. Gedenk, o God, wat op uw zegen is wachten in natuur en in genade. Gedenk, o God, aan de nood der wereld en van de volken. Gedenk aan uw oude bondsvolk Israël. Mocht het zijn dat u alles nog wenden mocht. Maar bovenal dat het toch gebruikt mag worden als middelen en dat het nog naar u ging vragen, Heere. En naar u, die enige en volkomen zaligmaker. Zegen gij de arbeid der zending. En wil gij ook degene die zo vlakbij wonen, de gedoopte heidenen nog gedenken ontfermen. En de afgedwaalden nog komen terug te brengen. Want Heere, dat is zo groot. Daar zal ook uw naam worden verheerlijkt. Wil gij gedenken, Heere, aan het christelijk onderwijs. Dat ook zo van alle zijden zo ernstig bedreigd wordt. En waarvoor zoveel ouders ook bekommerd zijn. Vooral wanneer zij hun kinderen bij het opgroeien. Dan op in verdere studie moeten brengen. O Heere, mocht gij bovenal het zaad van de gemeente de jeugd willen gedenken. Och, dat u de vrezen van uw naam in de harten mocht leggen, Heere. Want dan worden ze voor zoveel bewaard. En dan krijgen ze ook een richtsnoer in hun leven. O, daarom bidden wij van u. Doe hen nog in hun jonge dagen vragen. En gedenk aan hun schepper eer dat de kwade dagen komen. Heere, als we het alles voor u neerleggen. En zo uw zegen smeken voor land en volk. Vorstenhuis en onderdanen, kerk en staat. En alle belangen uw heerschappij over de lengte en breedte der aarde. Dan kunnen wij geen rechten laten gelden. En wil u nog reden uit uzelf nemen. En doet u nog om uw grote naams wil. En dat u nog arbeiders wilt uitstoten in uw wijngaard. Want de velden zijn wit om te oogsten. Want het is een ernstige en bange tijd. Maar het is er ook een tijd, heren, waarin uitkomt de armoede en de ledigheid van de mens. En de onrust en die nooit zal kunnen vervangen worden alleen. Door dat eeuwig dierbare evangelie van vrije genade. Heren, wil daartoe nog komen te roepen. Wil daartoe nog wegen komen te banen. En wil zo ook, heren, de opleiding voor het ambt te zegenen. Met de werking van uw heilige geest. Heren, waar het toch zojuist op aankomt. O, weer die beginselen van die ware Godgeleerdheid te mogen kennen. Te zo behoefte. Ook aan bekeerde dominees, heren. Mocht u nog over uw kerk en Sion ontfermen. Bouw de muren van Jeruzalem nog uit het stof op. Breng al uw gevangenen weder. Heer, het kan ook in dat opzicht zo rustig zijn. Maar mocht u dan weer tot die ware rust brengen. Dat is waarin gij verheerlijkt wordt. U deugden opgeluisterd, maar ook verkondigd. Doe het in de genadere vergeving van al onze zonden. En doe de uitgangen van dit uur ook juichen tot uw verheerlijking. Tot zaligheid onze zielen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefden, de mens is de ware rust verloren die hij mocht bezitten toen hij door zijn schepper gesteld was in zijn dienst. En de mens heeft die rust moedwillig opgezegd. En nu is hij wel een rustzoeker geworden, maar een rustzoeker buiten God en buiten al datgene wat geen ware rust meer kan bieden. En zoekt de mens die rust in de genietingen van de wereld en het vlees of in een uitwendig godsdienstig leven. Ja, dan kan de mens wel eens opgeschrikt worden. Wanneer daar krachtige roepstemmen zich doen gelden. Maar liefde, als het gevaar voorbij is, dan leeft de mens weer alleszins rustig en godsdienstig voort. Dan is het degene die slaapt in het opperste van de mast, terwijl de storm het schip dreigen naar de ondergang. Weet u welk een ontroerend voorbeeld van die rust is, die valse rust is? Dat is Moab. Waar de godspraak van Jeremia ook over gaat. En zie, wat was het ernstig. Dat Moab, die in zulke valse rust verkeerde, met het oordeel bedreigd werd. En vooral is dat zo erg als dan het oordeel komt. En als dan het te laat is om nog tot de ware rust gebracht te worden. Ja, geliefden, dan dient dit ernstig voorbeeld van de rust van Moab, zoals uit de tekst hebben voorgelezen, tot een ernstige waarschuwing. Dat het toch zo noodzakelijk is, ook wij persoonlijk uit de valse rust die er van nature is uitgezet te worden. En tot de ware rust gebracht te worden, die toch uiteindelijk alleen in God ligt, in de herstelling van zijn gemeenschap. En dat nu door Christus, die de rust aanbrenger is, die die rust verdiend heeft, en dat in welke weg, maar ook de rust in de dienst des Heer, waarvan het geld wat vrij heeft, al die uw wet bemint, de rust in het bewandelen van zijn wegen en van zijn inzettingen. O geliefde, mogen we vanavond nog luisteren. De midden van de beroering der tijden en de ontzaglijke afval. En de armoede, de schrijnende armoede van de mens van deze tijd. Horen hoe de Heere ook tot die ware rust komt te brengen. En dat die ware rust alleen komt te vervullen. Dat is door het werk van de Heilige. Dat is door datzelfde levende geloof waarvan wij ook vanmorgen iets mochten horen. En zo willen wij nader met de hulp des Heren elkander gaan bepalen bij Moab's rust. dat zij voor ook boven Moabs rust tot een waarschuwend voorbeeld. En ten eerste, waarin die rust tot een waarschuwend voorbeeld is. In de tweede plaats, waartoe zij een waarschuwend voorbeeld is. En ten derde, waarom zij een waarschuwend voorbeeld is. Moabs rust tot een waarschuwend voorbeeld. Waarin, waartoe en waarom die rust tot zulk een voorbeeld is. Maar heilige de Heere zijn woord aan onze harten. Opdat we ook uit dat waarschuwende voorbeeld nog levenslessen voor de eeuwigheid mogen leren. Om bij de voortgang ook versterkt worden in hetgeen wat de Heere komt te werken. Laat ons daar eerst van gaan zingen. En wel uit Psalm 73, het tweede en het zesde vers. En dan vindt u gelegenheid om uw sabbatsgaven nog weer uit te reiken in de ene rondgang. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 73, het tweede vers. Ik zesde vers. Dan pijnt de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. En wat er verder volgt in 2 en 6 uit Psalm 73. Van de profeten en zo ook hier van Jeremia betroffen niet alleen het volk van Israël, maar ook alle andere volken, de heidenvolken, die namelijk als een tuchtbroede voor het afgeweken Israël gebruikt werden om Israël te tuchtigen, maar die nochtans zelf ook verantwoordelijk stonden voor hun daden. En ook zelf geoordeeld worden. Want dan hebben die volken eigenlijk, met dat zij tot een tuchtroede gebruikt werden, zijn ze verder gegaan. En hebben zij zich in vijandschap ook geopenbaard tegen de God van Israël en tegen het volk van Israël. En zo geldt dat ook van Moab vandaar dat wij hier ook die godspraak lezen over Moab. Wij weten wie Moab was en wat de betekenis is van zijn naam. Uit den vader. En dan worden wij herinnerd aan die droeve geschiedenis van Lot en zijn dochters op het gebergte. En hoe dat Moab dan ook uit bloedhanden is geboren. Dat was de afkomst van Moab. Maar geliefden, wij behoeven wat onze afkomst betreft niet laag op Moab neer te zien. Want we zijn alle gekomen uit den vader. Dat wil zeggen uit Adam, ons allereerste vader. En wat zegt de schrift? Van u en van mij van nature. Uw vader was een Amoritische en uw moeder een Hetitische. Dat wil dus zeggen dat wij alle van nature in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren worden. Ja, we weten dat en we horen dat. En we kunnen dat wel uit ons hoofd elke maal een zeg opzeggen. Maar hebben we er alles bij stilgestaan wat dat inhoudt? Zijn we wel eens teruggebracht naar die afkomst, naar die ontzettende afkomst? Geliefde, als we daar iets van gaan verstaan, dan kunnen we niet op de hoogte van zelfvoldaanheid blijven staan. Maar worden wij diep vernederd voor Gods aangezicht. Dan moeten we ons wegschamen. En dan hoe, geliefden, van zulke afkomst? Oorspronkelijk niet. Want Paulus heeft gezegd, want wij zijn Gods geslacht. Wij zijn uit Gods hand recht voortgekomen. Maar wij hebben vele wonderen zocht. En in Adam hebben wij onze weg bedorven. En wat staat er van Moab? Er staat van Moab dat hij ook in vijandschap zich openbaarde ten opzichte van het volk van Israël. Er was dus enige verwantschap van Moab nog van aan Abraham. Maar hoe kwam dat Moab zich in vijandschap te openbaren? Want toen Israël Kanaan zou binnentrekken, toen weigerde Moab hen door hun land te laten trekken. En we kennen de bekende geschiedenis niet waar. De jongens en meisjes kunnen het ook wel opzeggen. Van Bileam en Balak. Hoe Balak, de koning der Moabieten, Bileam huurde om het volk van Israël te vervloeken. Zo sterk was de vijandschap. En zie, dat was nu ook van Moab. En wel van der jeugd aan. Dus dat tekent ons Moab in zijn zonde en ongerechtigheid, in zijn vijandschap tegen God en tegen zijn volk van der jeugd af aan. En waarin bestond nu die rust? Zoals hier de godspraak spreekt van die rust van Moab. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest. Wel, geliefden, daar wordt hier van Moab gesproken dat het een volk was dat alleszins zelf voldaan was. Door de kamelsdienst, maar ook door de sterke steden waarin dat zij woonden, Nebo en Kiriataim en Dibon enzovoort. Daar leefden ze zo vast en zo zeker, niets kon hun deren. En waaruit vloeide dat voort? Of wat ging daarmee gepaard? Wel de sterke hoogmoed en de zelfvoldaanheid, waarvan ook sprake is in het 29e vers. En dan tenslotte dat Moab zeer hoogvaardig was, staat er. En dat hij zich ook beroemde op zijn grootheid en op zijn schatten, waarvan wij gezongen hebben uit de gezongen psalmen. Zo is Moab, geliefde, in zijn innerlijke gesteldheid, in zijn aard getekend van de jeugd af aan, gerust en zeker. Niets kon Moab deren. Zo leefde Moab voort. En dan staat er, en hij heeft op zijn heffe stilgelegen. Dan worden wij hier bepaald bij het beeld van de wijn. Van de wijn die in vaten werd gedaan. En dan rustte die wijn dat de heffe, de droesem, het bezinksel naar beneden ging in dat vat. En dan staat er dat Moab gelijk die wijn in dat vat op zijn droesem stil gelegen heeft. En waarom was dat zo erg? Wel, geliefde, omdat er in die weg nooit verandering kwam. Maar dat ook de wijn zo frank en zo bitter bleef. Waarom dat men ook dan de wijn van de droesem steeds kwam te zuiveren. We hopen daar direct nader op terug te komen. Maar in ieder geval is dit allereerst hier het beeld. Moab is gerust van de jeugd af aan op zijn heffe, op zijn droesem stilgelegen. Waardoor dan ook de smaak zo bitter en zo wrang bleef, zo hard. En ook de geur zo onaangenaam. Sirelieden, dat was het beeld van Moab in zijn gerustheid. Maar het was een valse rust. Het was niet een vertrouwen op den Heere, de God van Israël. Terwijl Moab het toch zo goed heeft geweten. Maar het was het vertrouwen op zijn schatten. Het was het vertrouwen op zijn sterke steden. Het was een vertrouwen op de afgoden die Moab diende. En geliefde, dat is nu het duidelijke beeld van de zondaar van nature. O, mochten wij ons beeld vanavond daar ook eens in gaan zien. Voor het eerst in ons leven dat zo het leven van een mens van nature getekend staat als levende in een valse rust. Daar staat voor Moab dat hij niet in gevangenis geweest is. Hij is nooit geschud, onbewogen, bleef Moab voortleven. En ach, liefden, zo is het eigenlijk nu ook met de zondaar van nature. Zeer zeker met de wereldling die zich om God en zijn dienst niet meer bekommert. Ach, wat zou de mens van vandaag zich bang en verontrust maken over dood en oordeel, over God en over schuld. Dat is er toch ten eenenmale niet. Men heeft God als het ware doodverklaard en uitgeschakeld. En waarin zoekt de mens van vandaag zijn vastigheid en zijn sterkte? Wel in zijn eer, in zijn macht, in zijn kunde, in zijn aanzien, in zijn wetenschap. En dat is ten opzichte van de wereld. Maar nu wij, geliefden, die in de kerk mogen leven en die onder zoveel voorrechten mogen delen. O, die telkenmale gewezen worden tegenover de schrijnende armoede van de wereld. Op dat grote geluk wat de Heere zijn volk komt te schenken. En hoe dat hij een arm volk komt te vervullen met de allerrijkste schatten en weldaden. En dat de Heere nog tot ons komt met zijn woord om ons nog te wijzen op die ware rust, op dat ene nodige, op dat waarachtige geluk. En hoe zijn we daar nu onder? Hoe zijn we daaronder geweest van onze jeugd, jongens en meisjes? Luister eens, van je jeugd af. Heb je het al gehoord vanaf de zondagsschool en van het onderwijs van thuis en in Gods huis van de jeugd af aan? Maar mag ik eens vragen, zijn jullie wel eens opgekomen? opgeschrikt geworden. Ouderen in ons midden, misschien al de leeftijd van 60, 70 jaren bereikt en overschreden. Hoe is het? Zijn we wel eens onder dat dierbare evangelie opgeschrikt geworden en innerlijk bewogen geworden, dat we in stilte hebben uitgeroepen: o God, hoe zal het met mij zijn als ik op zo'n grote zaligheid geen acht heb gegeven? Dan zal er geen slachtoffer overblijven voor de zonde. Och, of dat we onder dat evangelie van vrije genade zondag en zondag, dag aan dag, nog onbewogen en gerust kunnen voortleven. Ja, te meer waar de dood toch ieder ogenblik dreigt. Ach, wat zijn we er in Urk al niet de laatste tijd op ernstige wijze bij bepaald geworden en mee geconfronteerd dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. En wat roepstemmen hebben we in ons leven gekregen. Oh, misschien hebt u wel roepstemmen gekregen dat u in een ernstig gevaar verkeerde, maar dat God je er nog uit heeft bewaard. En wat is de uitwerking geweest? Hier op uw beeld, in Moab, nog gerust en onbewogen op de toesem van ons zondig hart stil blijven liggen. Geen beweging, geen beroering, geen ontwaking. Ja, misschien wel eens een ogenblik opgeschrikt. Als we in een ogenblik misschien ernstig zijn geworden en als we onszelf afgevraagd hadden, jongens en meisjes, zo'n jongen van 15 jaar, dat als het mij nu overkomen was, waar was ik dan geweest? We zijn een ogenblik erop schrikken. Maar daarna zijn we het weer zo gauw vergeten. En dan de roepstemmen van Gods woord zelf. Dat de Heere zegt: ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u bekeert en leeft. Zoek den Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij daarbij is. O, wat een bemoeienissen. Dat de Heere van de jeugd af aan met ons als met een Moab gemaakt heeft. En dan onder dat alles stil en onbewogen te blijven. Ja, dan komen we ook in die valse rust. Ach, weet u hoe dan de vrome kerkelijke mens leeft? Zo over het algemeen genomen. Ach, wanneer daar geen hartvernieuwende genade verheerlijkt is, dan blijft de mens in die rust voortleven. Ach, dan verkeert hij toch onder de zuivere waarheid. En dan kan hij nog in een zekere zin prat opgaan, want dan vindt hij die andere mensen toch diep ongelukkig, wat inderdaad ook zo is en wat een groot voorrecht is. En dan doet de mens toch zijn plichten. En dan probeert hij althans nog uiterlijk in zijn leven toch te doen uitkomen dat hij anders is dan alle andere goddeloze mensen. En geliefden, dan beroemt de mens zich op zijn deugden en op zijn uitwendige wandel. Op zichzelf, zoals we vanmorgen gezegd hebben, vanzelf voorbeelden zwaarder, voortreffelijk. Maar weet u wat zo erg is als een mens daarop nou blijft rusten? En dat hij daarvan uw grond maakt voor de eeuwigheid. En dat hij daarmee nu meent dat hij er ook bij behoort. En dat het wel is. En dan kan een mens wel eens een indruk hebben. En dan kan hij wel eens ernstige ogenblikken hebben. Maar geliefden, verder dan blijft hij in stille gerustheid, in valse rust doorgaan. Weet u wat dat nou allemaal zijn? Oh, dat zijn nu allemaal die droesemgronden waarop dat de mens rustig voortleeft. De mens zoals die zich beroemt in zijn godsdienst, in zijn afkomst, Abrahams zaad, zoals Israël. Maar zo is het tot vandaag toe, wij zijn Abrahams zaad. Oh, dat de mens zich beroemt op zijn uitwendige kennis
en op zijn uitwendige ijver. Dat hij zich zelfs hierop beroemt, dat hij voor de naam van God mag uitkomen. Hebben we hem niet in uw naam ingeleerd en duivelen uitgeworpen? Zo staan er eenmaal aan de hemelpoort, maar de gesloten hemelpoort. Hoeveel geliefden die op de droesem grond voortleven in alle gerustheid. En die toch een kostelijke beschouwende kennis hebben. Zelfs over het werk van de ware bevinding. Er zijn mensen die zo'n beschouwende kennis hebben. Dat ze precies kunnen uitmaken. Zo ver is die gekomen. En zo ver is die gekomen. En bij die is het toch helemaal niet. En bij die is het zo. En toch, geliefden, in alle gerustheid van de jeugd af aan voortlevende. Zie, dat is zo ernstig. Maar ook de vijandschap van Moab. En geliefde, de vijandschap van een mens. Want als het er, het punt, als het erop aankomt, dan is het zo, geliefden, dat het hart van de mens uiteindelijk, hoe aan de buitenkant vroom en godsdienstig, en hoe rechtzinnig in de belijdenis, toch niet anders is dan een vijand van vrije genade. Als een mens eens weg gaat schuilen achter zijn onmacht, of zoals we vanmorgen gehoord hebben, achter de verkiezing. En als een mens zich gaat wegschuilen en gaat zeggen, ja, maar ik kan er toch niets aan doen. Ogenlieden, wat is dat in de grond van de zaak? Dat is in de grond van de zaak de vijandschap tegen vrije genade. Daarom is zo nodig om eraan ontdekt te worden. Maar ook om er op gewezen te worden allereerst. En God mocht het zegenen. Omdat wij uit onze valse rust is uitgezet mogen worden. En dat we eens een arm zondaar met de zonde voor God mogen worden. Ach, en hoe kan de mens van vandaag ook, de vrome kerkelijke mens, zijn vijandschap openbaren tegen het ware bevindelijke leven van Gods lieve kinderen. En die behoeven we heus niet zo ver te zoeken, maar dat openbaart zich allerwege in pers en in prediking en ja waar dan ook in. Ach, en dat hij eigenlijk in de grond van de zaak een innerlijke afkeer heeft van de zogenaamde verborgen omgang met een heren. Men gaat het tenslotte allemaal op zijn eigen manier verklaren. Maar waarin komt het op neer? Wel, hierop komt het neer dat men het alles uit uitwendige dingen gaat verklaren. Zo heb ik laatst eens gehoord dat een prediker preekte over Psalm 116. En dat heeft hij gewoon verklaard als David is ziek geworden en hij is van zijn ziekte weer hersteld. Meer niet. Meer niet. Als daar nou mensen onder zitten met de breuk van hun ziel en die gaan vragen, hoe kom ik met tot God bekeerd? En hoe zal ik van de banden verlost worden? O, mensen die aan de banden van hun zonde ontdekt worden. Ach, lieden, hoe komen ze Gods huis weer uit? Alles vooruitwendigt, geliefden. Men is vreemd van de verborgen omgang met een heren. Ja, vijandig en afkerig. En dan is het zo ook, geliefden, bij de mens die zijn rust op al die uitwendige gronden zoekt. O, dat hij tenslotte ook van dat volk niets moet hebben. Dat daar mag spreken van den heren en van de vrezen van zijn naam. Om te haten het kwade en te verkiezen het goede. O, wanneer dat volk op zijn plaats mag zijn. En wanneer dat volk is mag wijzen op die grote gevaren. Ook die de kerk bedreigen. Ja, ook in Gods huis we gewaarschuwd worden. Voor de wereld gelijkvormigheid. Ach, geliefden, dan zijn er zoveel die zich daar niets van aantrekken. En die rustig voortleven naar hun eigen smaken, naar hun eigen zin. Hun leven voortzetten en leiden. Moab is van de jeugd af aan gerust geweest en heeft op zijn heffen stilgelegen. Ik hoop dat dat beeld nu duidelijk mag zijn. Wat daarmee bedoeld wordt. Maar nog groter zou het zijn als we vanavond ons beeld daarin voor het eerst kregen te zien. Omdat we in die weg ook de noodzakelijkheid gaan inzien. Dat we van die droesemgronden verlost moeten worden. Gezuiverd moeten worden. En zie geliefden, dat is weer het beeld wat hier de profeet gebruikt van de wijn ten opzichte van Moab. En is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Dus van vat in vat niet geledigd. Wat betekende dat? Wel geliefden, als men de wijn kwam te bewerken, die dus smakelijk en goed van geur zou worden, dan deed men de wijn vanzelf in een wijnvat. En dan liet men een tijd die wijn staan, opdat het bezinksel naar beneden zou zinken, de droesem. Maar die mocht niet stil blijven liggen, want als die wijn op die droesem stil zou blijven liggen, dan zou de wijn veel te wrang en veel te hard zijn. Zoals men ook wel vergelijkt de zogenaamde zure wijn die ook Jezus werd aangeboden op het kruis. Wat was dan nodig dat die wijn toch smakelijk zou zijn en aangenaam van geur? Wel geliefden, dan moest die wijn van die droesem gezuiverd worden. En dan deed men de wijn in een ander vat. Dan werd dus dat vat met die wijn ontledigd. En dan deed men dat in een ander vat. Dan zette men een kraan boven die droesem. Zodat de droesem in dat oude vat bleef liggen. En dat nu de gezuiverde wijn door middel van die kraan in een ander vat kon overvloeien. Maar dan moest dat vat waarin dat die gezuiverde wijn werd overgegoten ook een nieuw vat zijn. De Heer Jezus gebruikt dat ook als een beeld in zijn gelijkenis. Nieuwe wijn moet men doen in nieuwe lederzakken. Waarom? Omdat in die nieuwe wijn, zeker aanvankelijk wel gezuiverd van droesem, maar dan toch nog altijd een gistingsproces onderging. En dat er dan altijd telkenmale weer een droesem zich kwam te openbaren. Daarom nieuwe wijn in nieuwe lederzakken. Want deed men de nieuwe gezuiverde wijn in oude lederzakken en dat gistingsproces dat gaat door, dan doet de nieuwe wijn de oude lederzakken besten, zegt Jezus, en de wijn wordt uitgestort. Wat ligt daar ook een duidelijk beeld in, geliefden? Wij moeten van de droesem gronden en van de droesem van onze zonde gezuiverd worden, uw en mijn hart. Maar geliefden, dan moeten we ook een nieuw vat worden. We moeten een nieuw hart krijgen, nietwaar, jongens en meisjes, maar ook ouderen. Omdat in dat nieuwe vat nu die gezuiverde wijn komt en als zodanig voor het gebruik ook aangenaam en zoet zal wezen. En zie geliefden, wat gebeurt er nu? Als nu dat vat van het ene op het andere geledigd werd, van vat in vat geledigd, dus daar een nieuw vat nodig was, waarin dat die gezuiverde wijn kwam. Dat is het beeld, geliefden, van het werk van de Heilige Geest. Hoe dat de Heilige Geest nu ook van de droesem der zonde en van de droesemgronden van de valse rust waarop dat de mens leeft, komt af te brengen en kom te zuiveren, waardoor ook zijn hart vervuld mag worden met de smaak in de dienst des Heren, met de smaak in hetgeen dat God is en komt te schenken, maar dat hij zo ook een aangename geur van zich zal verspreiden in het midden van een wereld die in het boze ligt. En wat zien wij nu, geliefden, nu in onze tijd? Dat men de smaak en de geur hoe langer hoe meer zoekt in de uitleving van de zonde en van het verdorven vlees. En dat men dat alles goed gaat praten. En dat men alles als gezond komt te beschouwen. O, dat is de moderne geest. Wat God voor te denenmalen veroordeelt als zonde en ongerechtigheid voor God. Dat is nu normaal. Maar geliefden, daar gaat geen smaak en geen geur van uit. Maar wanneer het hart van de mens gezuiverd wordt in beginsel van de droesem zijner zonde en van zijn ongerechtigheid, o geliefden, dan wordt, mag ik zomaar bij het beeld blijven, dan wordt de wijn heerlijk van smaak, zoet, en daar gaat een aangename geur van uit. En wat gebeurt er nu als de Heere zo het hart gaat reinigen van de zonde? Wel, geliefde, dan wordt de mens niet direct een bekeerd en een getroost mens. Maar dan wordt hij juist ontdekt aan de droesem van zijn zonde. En als hij ontdekt wordt aan zijn zonde en aan zijn ongerechtigheden, waarin hij schuldig staat tegenover de heilige God, o geliefde, dan wordt de mens onrustig gemaakt. Zou die dan niet zo onrustig worden als hij gaat denken aan sterven? O, als wij vanavond erbij bepaald worden, als wij zouden denken dat wij vanavond nog kunnen sterven. Ja, ieder ogenblik en dan voor die hoge, heilige God verschijnen. Wel, geliefden, voor wie we geen ogenblik gaan bestaan en we gaan dan zien onze zonde en ongerechtigheden. Al zou het dan ten slotte bij een enkele zijn, geliefde. Maar dan gaan we daarvan zien dat we met onze zonde voor God niet kunnen bestaan. En voor God niet kunnen verschijnen. Want God is een heilig God. En God kijkt dwars door alle franjes heen. Als we het binnenste van ons hart krijgen te zien. Ach, de buitenkant van ons leven kan prima in orde zijn. En nog een weldaad. Maar nou de binnenkant, geliefden. O, die droesem der zonde. Smeek ten Heere dat hij u eraan ontdekt. Opdat ge ermee te doen krijgt. Dan worden we onrustig. Dan drijft het uit tot een roepen. O, God. Wees mij zondaar genadig. Heren, is er voor zulke ellendigen nog vergeving? En is er voor zulke nog genade? Zie je wel, geliefde? O, dan wordt hij gereinigd van de droesem der zonde. Dan krijgt hij een smart over de zonde. En o, dan gaat hij zijn zonde zo hartelijk beleiden. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Kent u daar iets van? Maar geliefden, dan komt er ook een afkeer van de zon. O, dan wordt het, zou ik niet haten die u haten. En o, dan wordt het heen en uit. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ja, dan kan het niet meer, geliefden. Dan wordt de dienst van de afgoden opgezegd. En dan is het een onmiddellijk ook verwijderen van de afgoden. Ik denk aan die Jacob, toen hij daar in Sichem verkeerde. De afgoden, de terefiem in zijn huis. Jacob was niet op zijn plaats geweest. Maar hooggeliefde God brengt hem op zijn plaats in een harde weg. Maar nochtans dat Jacob zijn afgoden mocht begraven. Geliefde, wie onrustig gemaakt wordt, wie met God te doen krijgt en het heil van zijn onsterfelijke ziel, die kan de afgoden niet meer in huis hebben, maar de afgoden van deze. deze tijd heen en uit. En die krijgt een hartelijke lust. Ja, mag ik zo eens zeggen. Kijk, die krijgen nou een smaak waarin. In het woord des Heren. Ach, dat woord des Heren was eerst een gesloten boek. Nou ja, ze hebben er wel in gelezen. Maar ze begrepen het niet. Maar lieten als de Heren nu het hart gaat zuiveren van de droesem der zonde. Dan komt hij een smaak te geven. Een innerlijke smaak in dat dierbare woord van God. Weet je wat ze dan gaan doen? Dan gaan ze dat boek, die Bijbel aan hun hart drukken. En dan gaan ze met Petrus broes belijden. Dierbare Bijbel, dierbare Bijbel. Oh, wat wordt dat woord van God dan een bron van troost voor het verslaven zondaarschap. In de weg der ontdekking wordt dat woord in zijn bedreigingen als een zwaard dat in hun zielen doorgaat. Heb je zo wel eens dat woord ontvangen, jongeren en ouderen, als een zwaard door uw ziel dat gezegd. Oh, de Bijbel zegt mij dat ik zo niet kan sterven. Maar weet u wat dat woord dan ook wordt? Dat wordt zoeter dan honing en dan honingzeep. Als de Heer in dat woord voor het verslagen zondaarschap gaat bekendmaken. Die weg, die mogelijkheid om nog met God verzoend te worden. Die weg en die mogelijkheid om nog tot God bekeerd te worden. O geliefde, wat wordt dat woord dan dierbaar? Dat het de weg komt te wijzen. Voor de arme ontledigde zon, daar die niets overhoudt. Die een walg van zichzelf krijgt. En van al die droesem gronden, die uit zijn valse rust wordt uitgezet. En u gaat vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Wat is dat profijtelijk? Van vat in vat geledigd. O, dat zo geledigd wordt van die droesem gronden. Van die valse rust en. Dan komt er smaak in de wijn, jawel. Dan krijgt het hart innerlijk smaak in dat woord. In die dierbare belofte. Maar het hart krijgt ook smaak in den Heere zelf. Dan gaat het niet meer om de hemel. Maar dan gaat het om die God van de hemel zelf. Want die God die wordt het zo eeuwig waardig om gevreesd en gediend te worden. Wel geliefde, heb je alles een smaak in den Heere mogen krijgen. Dat die grote, heerlijke God rechtvaardig is, maar ook zo goede tieren is. En dat voor goddeloos. Dan wordt het zo wonder, mensen. Dan worden de goede tierenheden des Heeren gesmaakt. Die roemen tegen een welverdiend oordeel. Smaak in het woord van God. Smaak. Voor zulke schuldig en zondig mens. Smaak in de dienst van God. Dan ervaart zulke een hart dat gezuiverd wordt in beginsel. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal instoot. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunst genoten. Doe uw geboden oprecht en welgezin. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Smaak in de dienst van God, maar ook smaak in de wegen des Heren. Dan mag zo een zich vermaken in de inzettingen en de geboden des Heren. Nee, dan worden het liefde geboden en die zijn niet zwaar. Smaak in de verborgen omgang met de Heren. O geliefde, wat kan die verborgen omgang met de Heren dan sterken? Ik zal nooit vergeten, maar ik er even tussendoor vertellen. De eerste gemeente, ook een van de broeders ouderlingen, die een nabijleven mocht hebben in een diepe weg. Maar dan was die ja wegwerker. Hij werkte voor de plantsoenen langs de wegen. En dan gebeurde dat we hem 's morgens, laten we zeggen 8 uur, tegenkwamen. En weet je dat hij dan wel eens zei? Dan zei hij wel eens, oh dominee, ik heb vanmorgen contact gehad met de hemel, met de Heere. Oh, wat is dat groot en zoet, die verborgen omgang. Gods verborgen omgang, vinden zielen daar zijn vrees in woon. dan wordt het heilgeheim aan zulke vrienden naar zijn vree verbond getoond. Smaak in de liefde Gods, o, als de Heere dan met zijn eeuwige liefde afdaalt, dan worden alle droesem der zonden als het ware verteerd, geliefden. En dan zinkt het hart weg, dan smelt het weg onder die liefde Gods. En dan mag het als het ware zich laten zinken, die oceaan van vrije genade. Maar dan gaat er ook een geur vanuit jou, hoor. Zulke gezuiverd hart in beginsel, daar gaat geur vanuit. Dat is de geur der kennis, dat is de geur der liefde. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Maar geliefden, nu zouden we zeggen, ziezo, dat vat is nu geledigd. De oude droesem is achtergebleven in dat oude vat. En de nieuwe gezuiverde wijn is nu in dat nieuwe vat. Smaak en geur. Maar wat staat er nu in mijn tekst? Er staat hier. En is van vat in vat niet geledigd. Weet u wat dat ook betekent? Dat betekent ook dat dat leegdigen van het ene vat in het andere vat niet maar één keer moest gebeuren, maar telkenmale. En waarom? Wel, als in beginsel nu die wijn gezuiverd was van de droesem van dat bezinksel, en die wijn was dan in een nieuw vat gedaan. Ik heb er straks gezegd, heb je toch goed onthouden, dan blijft dat gistingsproces doorgaan, want dan openbaart zich nog weer als het ware de inmengselen van die oude droesem. En wat moet er nu gebeuren? Nu moet er weer een ontlediging plaats hebben. Want als dan ook die gezuiverde wijn weer zou blijven stilliggen, dan zou het weer bedorven worden door de droesem. Die zou de overhand krijgen. En dan zal er geen smaak aan gevonden worden. Daarom was nodig dat die ontlediging van vat in vat telkenmale gebeurde. En dan ging men weer opnieuw door middel van die kraan in dat vat boven die droesem, ging men dan de wijn weer zuiveren van de zich weer voorgedane en geopenbaarde droesem, opdat weer die wijn weer steeds meer gezuiverd zou worden. Wel, geliefde, is dat niet een treffend beeld? Zo de Heere ook werkt met al degene die hij komt te reinigen, die hij een nieuw hart komt te geven. Och, zeker bij de aanvang, dan denken ze wel eens dat ze de zonde te boven zijn. En dan zeggen ze wel eens, wel, nou zal ik nooit meer twijfelen. En dan zal ik van kracht tot kracht mogen voortgaan. Van de ene belofte op de andere belofte. Al zoekend zo voortreden. Maar, waar hebben ze niet aan gedacht? En waar worden ze nu bij bepaald? Dat er helaas nog zoveel van die oude troesem is overgebleven. Maar dan hier van binnen. Och, en wat worden ze dan? Dan worden ze weer bepaald bij hun armoede. Dan gaan ze de schuld zien zoals ze die tevoren nooit gezien hadden. En dan gaan ze zien dat ze geen penning overhouden om die schuld te betalen. En weet je wat ze dan ook ondervinden? Als ze dan weer aan die oude droesem ontdekt worden, wel, dan gaan ze ondervinden dat de wet hem veroordeelt. Ach, dan wordt veroordeeld hun lezen in de Bijbel. Dan zeggen ze, oh, wat was het vroeger toch anders? En als ik nu Gods woord lees, ach, dan is het net alsof er niets van uitgaat. En dan zo ook met het bidden. Als ze dan de bidden gaan vergelijken met vroeger, ach, dan moeten ze zichzelf wegschamen. Dan moeten ze zeggen, Heer, mijn bidden is geen bidden meer, kan het geen bidden meer noemen. En zo is het ook ten opzichte van hun kerkgaan. Wat was het vroeger anders? Maar het is nu allemaal zo koud en zo leeg en zo dor en zo dodig. Het is alsof er geen smaak vanuit gaat. Wordt hierin misschien ook uw naam genoemd? Welgeliefden, hoe kan het dan verder zijn? Dan kan het verder zijn dat de bestrijders komen. O, dan komt ge als het ware, dan ziet u als het ware in een gevangenis. Waarin ge niet uit kan komen. Zo ik voorwaarts, oh, ik zie hem niet. En zo ik achterwaarts ga, ik ontdek hem niet. En dan komt de vrees. En dan komt de bestrijder en die zegt, zie je wel dat met jou niks is. Zie je wel dat je je bedrogen hebt. Zie je wel dat je geen kind van God bent. Zie je wel dat je er niet bij behoort. Je zal nog als een huichelaar openbaar worden. Ja, geliefde, en dat is wel pijnlijk. Dat is smartelijk. Dat is het in gevangenis gaan. Moab was niet in gevangenis gegaan. Moab was altijd stilgebleven. O, geliefde, het is ook zo erg. Zelfs na ontvangende genade, dat men dan zo stil kan zijn en zo rusten kan op zijn bekering en op allerlei wettische werken, zelfs ook kan rusten op vroegere ervaringen, maar van 10, 20 jaren, 30 jaren geleden. Dan is er ook weer dat stilstaan op die heffen. Maar wat moet er dan gebeuren? En daarom is de Heer zo wijs, geliefde, in zijn wegen en in zijn werk. O, dan moet dat vat weer ontledigd worden. Dan moet het weer gezuiverd worden van die droesome gronden. En dan moet het weer ontledigd worden. Dan komt de Heer dat te laten zien. En dan komt hij te ontdekken, gaat maar dieper en je zult meer gruwelen vinden. En dan moeten ze van haar eigen schrikken, dan moeten van haar eigen walgen. O, graaf maar dieper, je zult meer gruwelen vinden. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van de aarde overhiel. En geliefde, waartoe nu? Zo maakt de Heer nu plaats voor dat volkomen werk. Ja, voor die volkomen middelaar die de pers alleen heeft getreden en die tot zonde is gemaakt. Die kennis heeft gemaakt, nee, niet voor zichzelf, want die had geen zonde. Maar de droesem zonde, geliefde, die is op hem gelegd van al de zijnen. En daarvoor heeft hij nu moeten boeten. En die heeft hij nu moeten betalen. Tot de dood des kruises toe vernederd. Zie, geliefde, dan maakt de Heer plaats om nu zo'n middelaar nodig te krijgen. En dat die middelaar nu volkomen gepast is. En volkomen al genoegzaam dat in hem alles te vinden is wat de arme ontledende ziel van zichzelf komt te missen. Want denk erom, geliefde, oh, hij houdt niets over. Hij wordt zo straat en zo nameloos arm. Maar omdat juist zo plaatskomen voor de volkomen middelaar en voor zijn werk. Wel, geliefden, als zo de Heer het vat nog weer eens komt te lederen. Weet je wat dan het gevolg is? Dan is de ontdekking wel pijnlijk en smartelijk. Maar dan is dit het gevolg. Als de Heer dan door het geloof die middelaar komt openbaren. Te verklaren uit dat evangelie. Oh, en dat de ziel hem nu mag gaan zien met een oog des geloofs. In zijn namen. Wat wordt hij dan in zijn namen dierbaar? Jezus en Christus. Wat wordt hij dan dierbaar, geliefd, deze staat, in de staat van vernedering, waar hij zich tot de dood toe heeft moeten vernederen, om een schuldig volk van de droesem der zonde en de droesem gronden te verlossen en te reinigen en een smaakbare wijn te doen worden. O, dat heeft hem zijn leven gekost. Maar wat wordt hij dan dierbaar als hij zo geopenbaard wordt uit dat evangelie? maar ook in zijn natuur. Dat hij waarachtig mens moest zijn, maar dat hij ook waarachtig God is. Want als hij niet waarachtig God was geweest, geliefde, dan was er geen doen aan geweest. Dan was het eeuwig verloren. Maar nu is hij sterker dan alle mensen. Om nu ook de eeuwige waardij aan zijn verdiensten toe te brengen. Ja, geliefde, dan krijgt zulke ontledigd en zulke arme mens smaak in die borg. En dan wordt hij dierbaar. Smaak in zijn gepastheid, in zijn algenoegzaamheid. En dan kan het niet anders als ze de smaak, waar je dit met eerbied zeggen, krijgen van die middelaar. Oh, dan zingen ze weg. Wat wordt hij dan groot en wat wordt hij dan heerlijk. Dan gaat zulke een die middelaar ook kiezen. Want dan wenst hij niet anders dan alleen in en door die middelaar gezuiverd, gereinigd, maar verlost te worden, verlost. Van de droesem der zonde, dan zegt de ziel, o dierbare middelaar, roei nu maar die droesem uit. Wil mijn hart dan maar gedurig reinigen. En dan krijgen ze de kracht van zijn bloed te smaken. En die kracht van zijn bloed reinigt, maar die kracht van zijn bloed doet ook aan de zonde sterven. En die komt de veroordeling van de wet weg te nemen. En die doet ervaren wie de Heere is in die borg. Zo'n schuldig volk. Maar dan gaat er ook de geur zoveel te heerlijker vanuit. Van die gezuiverde wijn. Ja, ja, de geur van de genade van Christus. En als het hart dan vervuld wordt met die heilbespiegelingen. Oh, en met die eeuwige liefde van Christus. Zouden ze dan daar niet van gaan spreken, dan komt de tong en de mond te kort om van hem te bewaren. Dan wordt het, en 10 mannen van de heidenen zullen grijpen de slip van een Joodse man, zeggende, wij gaan met u, want we hebben gezien dat de Heere met u is. En dan worden ze gaande gemaakt, dan gaat er een zoete geur vanuit. Wat wordt er helaas dat weinig ondervonden. Wat gaat er weinig van die ware christenen uit. Wat verspreiden ze helaas. Weinig geur. Weet je hoe dat komt? Nou zeg het eens. Nou weet je het wel. Naar het beeld wat we gehoord hebben. Daar zegt er een. Ja kom. Dan blijven ze weer te lang op die oude droesem vastzitten. Och, en dan vertellen ze wel van de vroegere ondervindingen. Maar daar raakt de smaak weer uit. En wat ze vandaag aan die God mogen hebben. En wat ze vandaag mogen smaken. Van zijn goede tieren, de welgelieden. Zo mocht de Heere zijn volk nog eens van wat in wat lederen. En zo mocht het nog weer eens die smaak krijgen. Nou die geur verspreiden als de geur der mirre. Ja, gezegd, en dan is het toch wel goed gezuiverd, niet? Dan is het niet meer nodig van vat in vat geledigd te worden. Ja, geliefde, toch wel. Dat was een proces, dat was een handeling die steeds moest doorgaan. Want ook al was voor de tweede keer, en laten we zeggen voor de derde keer, dat vat geledigd van de droesem, dan bleef er altijd nog weer die nawerking van die oude droesem. Ach, geliefde, mag ik eens wat zeggen. En dat moet dat volk ook ervaren. Dat is, ja, dat valt wel niet mee. Ze zouden het wel eens anders willen. Maar daar komen ze hier nooit vanaf. Nee, daar komen ze er nooit vanaf. Dat oude, verdorven beginsel. Die oude natuur, weet je wanneer ze daar vanaf komen? Als die in het graf gaat. En in het graf voor eeuwig achterblijft, als die aan mag sterven. Lieden, dat nieuwe deel eeuwig verlost met een Heere mag zijn. Maar lieden, daar is dat volk niet mee eens. Dacht je dat ze nou kunnen redeneren? Nou ja, daar kom ik toch nooit vanaf. Doe nou maar, laat die oude droesem nou maar zitten. Nee, lieden. Ze moeten iedere keer weer ontledigd worden. En dan gaat die ontlediging ook in een pijnlijke weg. Want daar gebruikt de Heere nou de druk en het lijden voor. En het kruis. En dan willen ze er wel eens vanaf. Maar dan zegt de Heere nee tot Paulus. Nee, die doorn kunt u niet missen. Maar mij de genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Er dient het dan voor dat lijden, dat kruis, die druk, die tegenheden. Wel, dat dient nu tot loutering. Daar heb u nou weer dat ontledigingsproces. Om in die weg van die oude droesem alweer gezuiverd te worden. En hoe kan dat nu, welgeliefde? Als dan de zulken ook een oog krijgen voor die dierbare middelaar. Dat hij niet alleen geschonken is tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. En dan in deze zin, dat ze nu alleen door zijn kracht de zonde zullen doden. En door zijn kracht ook weer telkenmalen de strijd aanbinden. Maar ook in zijn kracht mogen overwinnen. En dan met de dichter van achteren dan te mogen zien. Waartoe nou die drukwegen zo profijtelijk en zo vruchtbaar voor kunnen zijn. Wat David zingt. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren komt. We gaan dat zingen, Psalm 119, vers 36. Is, dat is opdat de ziel meer en meer toch die borg en die middelaar zou leren kennen. En om alleen de grond der zaligheid in hem te mogen zoeken en vinden. Want hij is toch alleen de weg, de waarheid en het leven. Maar geliefde, waarom in de derde plaats ook Moabs rust tot een waarschuwend voorbeeld is. En is tot een waarschuwend voorbeeld hierom. Wanneer Moab niet van vat in vat geledigd wordt. Maar dan blijft zijn droesem. En dan blijft zijn smaak bitter. En dan vindt hij zijn smaak alleen maar in de wereldse bereerlijkheden. In een dode vormdienst. En de godsdienstige mens van vandaag, wanneer die niet van die droesem gezuiverd wordt. Maar en ook niet van vat in vat geledigd wordt. Dan blijft hij tenslotte de grond zoeken in alle uiterlijke dingen. Ja, geliefden, dan kan hij het houden onder een prediking die niet anders is dan een pleisteren met loze kalk. En dan is het zo, geliefden, geloof maar en neem bedaan. En je hoeft niet ongerust te zijn. Dat is de valse rust. Daar blijft de mens dan in zitten. En dan blijft hij vastzitten, ook al zit hij onder de zuiverste waarheid. Maar hij heeft er niets mee te doen. En hij gaat tenslotte voort met zijn eigen dingen. Dan blijft ook zijn smaak bitter en wrang. Dan blijft ook de geur van een mens die ervan uitgaat van het dure zo onaangenaam. Die onaangename geur van de zondedienst die eruit laat, die de zonde nalaat en de eigen gerechtigheid en de zelfvoldaanheid. En weet u wat er dan met die wijn gebeurt? Ja, die dan niet van vat in vat geledigd wordt. Nou mensen, die wijn is tenslotte onbruikbaar. Ja, die is dan eenvoudig niet te drinken. En wat staat er dan? Dan staat er in het einde van Moab. Wat zal de Heere dan doen als Moab niet van vat in vat geledigd wordt, maar ook wij niet? Dan staat er zo ontroerend, dan zal God met het oordeel komen en dan zal hij de flessen, dan zal hij de vaten stuk slaan. Maar dat is erg. Als God je vaten gaat stuk slaan, dan is er geen mogelijkheid meer om gezuiverd en gereinigd te worden. Wat een ernstige roepstem, dan is dat het vreselijke oordeel. Wanneer Moab op zijn valse vertrouwensgronden blijft zitten en God die valse vertrouwensgronden dan in stukken gaat slaan als het dan te laat zal wezen. En weet je waar het dan ook een beeld van is als die droesem blijft? Dan is het ook een beeld ervan van dat ontzettende oordeel Gods wat we lezen in Psalm 75. Want in des Heren hand is een beker en de wijn is beroerd vol van mengeling en is schenk daaruit. Doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken. Dat zal vreselijk zijn, geliefde. Ze zijn dan van zijn eigen droesem zal gaan blijven drinken. De Heren ook met het oordeel komt van zijn gerechtigheid. Dan wordt het bergenvalt op ons. En heuvelen bedekt ons. Ja, geliefden, dat is wel ernstig. Laten we daar maar niet overheen stappen. Maar laten we daar met onszelf eens tot onszelf inkeren. Hoe is het nou met mij? Hoe is mijn leven? Is dat nou hier getekend met dat Moab? Dan weet ik wat er voor de deur staat. Ja, ja. Dan staat er dat voor de deur, hoor. Dat God straks de flessen in stukken zal slaan. Is er nou helemaal geen verwachting meer voor dat Moab? Staat er nou helemaal geen, dat er nog bekering mogelijk was? Ja, geliefde, Gode zij dank wel. Want wat staat er in het laatste? Maar in het laatste der dagen zal ik Moab's gevangenis wenden, spreekt de Heere. Amen. Och Heere, dat we nu maar doordrongen mogen worden van de noodzakelijkheid van die ontlediging. Om een nieuw vat te mogen worden en een nieuwe wijn. En gezuiverd van de droesem der zonde. Och Heere, dat gij daarvoor de ogen wilt openen. Dat we eens heilig onrustig gemaakt mogen worden. Dat we uit onze valse rust mogen uitgezet worden. En dat bij de aanvang, Heere. Maar er kan ook bij de voortgang nog zoveel rusten zijn op het oude Heere. Ach, en nu bidden we van u dat u dan dat ontlederend werk maar mocht doorzetten. en waarmee mocht doorgaan. Het is wel pijnlijk voor het vlees, heren, voor het vrome vlees. Maar het is zo profijtelijk, want zo komt er plaats voor die middelaar. En zo zal er die heerlijke smaak ook in hem gevonden worden. En dan zal er ook een geur van mogen uitgaan. Die liefdegeur moet eigenlijk tot liefde lopen. Oh, dan wordt iets van die ware rust gesmaakt, heren. In u de rust aanbrengen. Ja, in u, o God. Want hij is de weg ook tot den Vader. O, daarom bidden wij van u. Laat het ook zo tot troost en bemoediging, tot onderwijs mogen strekken. Uit genade ons horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Dat is onze slotzang, het vierde vers uit de vierde psalm. Zegende u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.